Ik zet boven de preek van vanmorgen bid voor elkaar met een uitroepteken. En dan gaan we letten op die Romeinse hoofdman. Drie gedachten. Ten eerste zijn liefde. Er staat in vers 2, hij had zijn knecht lief. Dat was hem veel waard. Ten tweede gaan we letten op zijn hoop. Er staat in vers 3, hij hoorde van Jezus en toen zond hij tot Jezus de ouderlingen. Dat ze hem zouden bidden dat hij wilde komen om hem zijn knecht beter te maken. Hij hoopte op de heiland. Hij alleen kon die knecht beter maken. En ten derde zijn geloof. De Heer Jezus zegt, ik heb zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. Ik zet boven de preek, bid voor elkaar. We letten op die Romeinse hoofdman. Zijn liefde, zijn hoop en zijn geloof. Nou gemeente, kinderen in het bijzonder, vanmorgen biddag. En dan gaat het vanmorgen heel in het bijzonder over voorbeden. En wie van de kinderen zou mij nou eens kunnen vertellen wat dat nou eigenlijk betekent van de ouderen, van de oudere groep? Wie zou mij kunnen zeggen, wat betekent dat nou eigenlijk, voorbeden doen? Nou, wie? Is dat moeilijk? Wat betekent dat nou eigenlijk? Voorbeden doen. Nou, zal ik het maar zeggen? Voorbeden doen, dat is eigenlijk dat je bidt voor iemand anders. Dat je gaat bidden en dat je aan de Heere God vertelt wat en wie die mensen zijn. En wat er met die mensen aan de hand is waar jij voor bidt. En dat je vervolgens ook vraagt voor die andere mensen of de Heere ze wil helpen, wil redden, wil behouden, wil geven wat ze nodig hebben. Je vertelt aan de Heere God wat er met die ander is en je vraagt om hulp. Dat is voorbeden. Eigenlijk is het heel bijzonder, kinderen, dat wij tot de Heere God mogen gaan in het gebed. Altijd, niet alleen zondags in de kerk. En niet alleen maar als er gegeten wordt aan tafel, dat er dan gebeden en gedankt wordt. En niet alleen maar 's morgens of 's avonds als je naar bed gaat of uit bed komt. Maar altijd mag je tot de Heere God gaan. Je mag je hart voor hem uitstorten. Ook zomaar als je op de fiets bent, of aan het wandelen bent, mag je met hem praten. Wat bijzonder dat je tot hem kan en mag gaan. En het is ook belangrijk dat je dus anderen meeneemt in je gebed. En aan wie zou je nou het eerste denken, als je nou voor iemand anders zou moeten bidden? Aan wie zou je nou het eerste denken? Ja, aan wie zou ik nou het eerste denken? Aan wie zouden jullie deze denken? Ik ga het eens aan de hoofdman vragen. Zeg meneer de hoofdman. Als u nou tot de Heer Jezus mag bidden. Aan wie zou u en voor een ander mag bidden. Aan wie zou u nou het eerste denken? Dan zegt die hoofdman, dat weet ik. Voor mijn zieke knecht. Want die is heel hard ziek. En daar wil ik voor bidden. En ik zou het graag aan de Heer Jezus willen vertellen. Dat hij ziek is. En ik zou willen vragen. Heren, maak hem alsjeblieft beter. Nou, daar gaat het vanmorgen over. Er gaan die mensen naar Jezus toe en die gaan bidden voor elkaar, voor een ander. En dan zien we dat de Heere God genezing gaat geven, dat Christus genezing gaat geven op het gebed. Maar niet het gebed van jezelf, maar het gebed van een ander voor jou. Wij zeggen wel eens, het enige wat ik voor je kan doen is bidden. Maar dat moeten we maar niet meer zeggen. We moeten eigenlijk zeggen, het beste wat ik voor je kan doen, is vandaag, vanavond, jouw naam in mijn gebed voor Gods troon noemen. Dat is het beste wat ik voor je kan doen. En als ik bid voor jou, dan zal God ook geven. En als ik klop aan zijn deur, om hulp voor jou, dan zal de Heer ook open doen. En als ik hem zoek voor jou, dan zal ik hem ook vinden. En zo mogen we het vragen. Bid voor elkaar. Vraag het maar aan de Heer Jezus. Goed, nou ga ik eens kijken. We hebben gelezen Lucas 7. En ik begin te lezen. Nadat Jezus nu al zijn woorden had voleindigd voor het volk, ging hij naar Capernaum. De Heer Jezus gaat naar Capernaum. Dat ligt in het noorden van Israël, vlakbij het meer van Galilea. Daar kwam hij heel vaak, heeft hij ook heel veel wonderen gedaan. En dan staat er in vers 2, er was een slaaf van een zekere hoofdman over 100, die was hem zeer veel waard. En die was ziek en hij lag zelfs op sterven. Nou, ik ga in gedachten even met jullie naar Capernaum. Een stadje daar in Noord-Israël. En dat was een bezet stadje, want de Romeinen waren in het land. De Romeinen, dat waren buitenlanders, die hadden Israël bezet. Ze waren de baas, net zoals vroeger, heel vroeger, de Duitsers de baas waren in Nederland. 5 jaar lang, de Wereldoorlog. Zo waren de Romeinen de baas in Israël. En in het stadje Kanaan, daar was inderdaad een Romeinse commandant. Een bevelhebber. En die had 100 soldaten onder zich. En die moesten een beetje op de stad Capernaum passen. En die hoofdman, dat was een hoge piet, een hoge rang. Een bevelhebber. Ja, ik weet niet of jullie een plaatje gezien hebben van zo'n Romeinse soldaat. Zo'n helm op. Zo'n kuif erbovenop, hè, zo'n borstel. En een borstharnas. Schild. Zwaard. En die soldatenschoenen. En natuurlijk, als je een commandant bent, dan heb je natuurlijk ook een hoop strepen hier. En op je pet. En een hoop medailles. Nou, ik zit hem vol met een hoofdman. Een hoge piet. En de Joden in Capernaum, ja, die hadden een beetje hekel aan hem. Want ja, hij was wel een onderdrukker, een vijand, een Romein. Hij was geen Jood. Hij kwam om ons land te bezetten. Dat moest van de keizer van Rome. Hij was een vijand van het volk van God. Een buitenlander. De Joden in Capernaum die mochten hem eigenlijk niet zo, zou je denken, op het eerste gezicht. Maar deze Romein, die was toch wel anders. Hij was niet wreed, hij was niet hard. Hij was een liefdevolle Romein. Eerste gedachte was, die Romein die had liefde. Ja hoor. Hij had liefde, er staat, hij had een knecht en die was hem zeer veel waard. En die knecht die werd ziek. Ik stel me dat voor, kinderen. Nou, afgelopen winter, ik denk dat jullie allemaal een beetje ziek geweest zijn. Zo af en toe is een beetje verkouden, een beetje griep, een beetje snotterig. Het begint wel een beetje koorts. Iedereen krijgt er wel een tik van. Nou, een van die jongens, ook een soldaat denk ik, een slaaf, die wordt op een dag heel ziek. En die wordt zo ziek, ja, moet overgeven, misselijk, hoofdpijn. En op een gegeven moment krijgt hij niks meer binnen en die wordt zo slap, die kan niet meer lopen. Hij wordt verlamd, staat er in Matthäus. Hij wordt verlamd. Zo ziek. En hij komt op een bed te liggen. Ja, en als je verlamd bent, dan kan je zelf, ook al ben je ziek, dan kan je natuurlijk niet meer naar de Heer Jezus lopen om te vragen of hij je wil genezen. Dat kan je zelf niet meer. En dan staat er, hij leed vreselijk veel pijn. Nou, dat is heel erg als je dat moet aanzien. En hij was zo ontzettend ziek dat er staat, hij lag op zijn sterven. De dood kwam steeds dichterbij. Je zag het, dat duurt niet lang meer. Hij gaat, dat loopt af. Nou, dokter erbij, pillen voorgeschreven. Maar het hielp allemaal helemaal niks. En die hoofdman, ik zie dat voor me, hè, de woning van die hoofdman en een bed en een kussen. En daar die slaaf die daar ligt te rillen op zijn bed. En een deken erbij, dan weer warm, dan weer koud. En die hoofdman is zo bezorgd. Die gaat ernaast zitten. Met zijn helm. En met zijn pak. En met zijn medailles. En die raakt die man eens eventjes aan zijn slaaf. En hij voelt, oh wat is die warm. Dat gaat niet goed. En ik zie aan de ogen van die hoofdman dat hij verdrietig kijkt. Hij hield veel van die slaaf. Hij kan hem niet missen. Zou die nou voor altijd verlamd blijven, nooit meer kunnen lopen? Nee, ik denk dat het nog erger is. Ik denk dat hij straks... dat hij straks zal sterven. Dat ik hem moet gaan verliezen. Die man die had hart voor een ander. Ja. En dat was niet normaal in die tijd. Normaal in die tijd was een soldaat... was een slaaf... Zeg, een slaaf, dat was eigenlijk, ja... niks waard. Dat alleen maar economische waarde. Dat wil zeggen, die gebruikte in de huishouding... een soort automatische... veger. Of een... droger of een levende wasautomaat of zo. Die deed voor jou de klusjes. En als hij op een gegeven moment niet meer kon. Nou dan ging hij dood. Nou jammer dan. Dan lag hij niet om wakker. Dan kocht hij een andere slaaf op de markt. Zo ging dat. Voor een paar centen. Nee, slaven telden niet mee. De Romeinen waren ook vaak wreed voor de slaven. Maar hier. Hier zien we een man. Die heeft hart voor zijn slaven. Dag en nacht zit die officier bij de bed. Is er niet weg te slaan. Nou, dat vind ik bijzonder, gemeente. Vaders en moeders, dat vind ik bijzonder in het evangelie. Heel vaak lees ik in de Bijbel dat de Heer Jezus mensen naar zich toe kreeg. Die gingen bidden voor hun eigen zonen, voor hun dochter of voor zichzelf. Maar ik lees maar één keer in de Bijbel dat er iemand komt voor zijn slaaf. Dat is deze hoofdman. En die gaat voorbeden doen. Hij laat als het ware tegen de Heer Jezus zeggen. Hij is ziek, wilt u hem alsjeblieft beter maken? Hij gaat voorbeden doen. Indirect. Hij gaat voorbeden doen voor zijn slaaf. Hij gaat hem onder de aandacht van Christus brengen. Die slaaf kon dat zelf niet meer, want hij was te ziek. Hij was te moe om zelf te bidden. Je kan op een gegeven moment te ziek en te moe zijn om je handjes te vouwen. Zo ziek ben je. En als er dan een ander is die voor je bidt. Nou, dat is geweldig. Als je dan een vader hebt of een moeder die voor je bidt. Of een broer. Of een vriendin. Of zondags in de kerk dat er voor je gebeden wordt. Dat is heerlijk. Nou, dat is zijn liefde. Hij had die slaaf lief. En dan staat er in vers 3. En hij hoorde van Jezus. Toen zond hij tot Jezus de ouderlingen van de Joden om te vragen of hij wil komen om zijn knecht uit die kritieke situatie te redden. Om hem doorheen te halen. Hij hoort van Jezus. Ja, wie heeft er nou niet van Jezus gehoord? Dat horen jullie ook, kinderen. Zondags en zaterdags. En hij hoorde, die Romeinse hoofdman, die hoorde dat Jezus in het land rondwandelde en dat hij gezaghebbende woorden sprak. Hij sprak en de mensen, de kerken zaten vol als Jezus sprak. En de mensen hingen aan zijn lippen. En hij deed ook nog wonderen. Van genezing en bevrijding en redding. En dode opwekking. En dan denkt die hoofdman. Al die doktoren en zo, daar heb ik niks aan. Die kunnen die man niet beter maken. Ik heb Jezus nodig. En ik stel op hem mijn enige hoop. Nou, dat is de tweede gedachte. Hij hoopte op Jezus. Het gaat om leven en dood. Of hij haalt het, die knecht, of hij haalt het niet. Maar er moet wat gebeuren. Ik stel mijn vertrouwen en mijn hoop op Jezus alleen. Die Jezus alleen kan helpen. En dat had die hoofdman goed gezien. Maar hij had een vraag. Hij dacht bij zichzelf. Ja, ik geloof zeker dat Jezus kan helpen. Maar wil die mij wel helpen? Want ik ben maar een Romein. Ik ben een heiden. Ik ben een buitenlander. Ik ben eigenlijk een onderdrukker, een vijand van het volk. Ik denk vast dat Jezus mij niet wil helpen. En wat doet hij dan? Dan gaat hij naar de Joden. Dan gaat hij naar de kerkenraad, zouden we zeggen. Naar het bestuur van de Joden. Synagoge, Capernaum. En hij zegt, Joden, willen jullie eens proberen om een goed woordje te doen voor mijn knecht? En dan zeggen die Joden, die ouderlingen, ja, dat willen we wel doen voor u hoor. Want wij houden eigenlijk wel een beetje van u. Wij vinden u wel aardig. Want u hebt voor ons tenslotte toch de synagoge gebouwd. Nou, dat gebeurt ook. En dan gaan die ouderlingen van de Joden, die gaan naar de Heer Jezus om te vragen om genezing voor die slaaf van die Romeinse hoofdman. Weet je wat ik apart vind, gemeente? Kinderen, weet je wat ik apart vind? Je zou toch kunnen denken, nou ja, die man die is commandant. Hij stuurt die 100 soldaten. Hij stuurt een heel leger op Jezus af. En hij vraagt Jezus van Nazareth meekomen naar de commandant. Had hij toch kunnen doen? Dat doet hij niet. ja, apart. Of hij had zelf naar de Heere Jezus kunnen gaan. Met zijn pak aan, met zijn soldatenpak aan. Dat doet hij ook niet. Kan hij dan niet weg bij dat bed? Nou ja, dat kan natuurlijk wel. Pas even iemand anders op die zieke slaat. Voelt hij zich te hoog voor Jezus, voor zo'n Jood? Nee, integendeel. Hij voelt zichzelf te klein. En daarom laat hij de ouderlingen uit de Joden gaan. Nou, dan staat er in vers 4, deze nu, die ouderlingen uit de Joden, die kwamen tot Jezus, een soort tussenpersoon, die kwamen tot Jezus. En ze vroegen hem indringend, hij is het waard, Jezus. Die hoofdman is het waard dat je die gunst aan hem doet, dat je hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief, staat er in vers 5. En hij heeft zelf de synagoge gebouwd. Merkwaardig, hè, dat een Joodse kerkenraad naar Jezus gaat met een verzoek van een heidense commandant. Hij is het waard, hij verdient het, Heer Jezus, dat u hem zijn verzoek, zijn smeekbeden voor zijn knecht, dat u dat verhoort. We hebben respect voor hem. Nou, waarom dan? Als je nou aan die ouderlingen van de Joden vraagt, waarom vinden jullie die Romeinse hoofdman nou zo aardig? Hij is het waardig, jullie vinden hem zo aardig. Weet je waarom? Weet je waarom wij hem mogen? Hij bouwde voor ons de synagoge. En er staat, hij heeft ons volk lief. En dat merk je. Dat merk je als iemand je lief heeft, dan merk je dat. Dus die hoofdman die had niet alleen zijn slaaf lief, hij had ook het Joodse volk lief. En dat als bezitter. Apart zeg. Wat een man. Ja. Nou, en daarom gaan die Joodse ouderlingen op stap. Ze gunnen het hem wel. En ze vragen voor die knecht om beterschap. De Joden leggen het verzoek van de man voor Jezus neer. Heel indringend. Heel indringend. En dan staat er in vers 6. Toen ging Jezus met hen mee. Dat vind ik ook mooi. Leg er even mijn vinger bij, kinderen. Jullie hebben je blaadjes bij, dus af en toe dat opschrijven, ik zeg. De Heer Jezus ging mee. He, die Joden, die ouderlingen die kwamen. Die vroegen, Heer Jezus, wilt u alsjeblieft die knecht die daar ligt in dat huis beter maken? En de Heer Jezus, dat hoef je geen 10 keer te smeken. Je hoeft geen 100 keer te bidden. Totdat uiteindelijk God met tegenzin komt. Nee. Ze vragen het 1 keer aan de Heer Jezus. Ernstig, indringend. Doe het alsjeblieft voor die man. En de Heer Jezus gaat zo mee. Zie je hoe bereidwillig die is? Hoe de Heer Jezus graag wil helpen. Hoe de Heere Jezus het fijn vindt om gebeden te verhoren. De Heere Jezus gaat mee. Hij hoeft niet lang gesmeekt te worden. Maar eigenlijk is dat ook weer heel raar. Waarom? Nou, niet dat de Heere Jezus meegaat, maar dat de Heere Jezus wel naar het huis gaat van een Romein, van een heiden. Want dat deden Joden niet. Je ging niet zomaar het huis in van een heiden. En zeker niet van een Romein, van een vijand. En de Heere Jezus doet dat zomaar. Ga gewoon mee. Geen barrières. Nou, en ondertussen, wat denken jullie kinderen, ondertussen, hè? Staat daar die hoofdman te kijken bij het raam. Hij heeft die ouderlingen weggezonden, die zijn naar Jezus toegegaan en Jezus komt mee. En die hoofdman staat te kijken, komen ze er nog niet aan? Want ik zie dat het met een minuut slechter gaat. Ik voel even aan de pols van die slaaf, steeds zwakker. En hij is vol spanning, hij staat op de uitkijk. Wanneer komen ze nou terug, die ouderlingen, met de boodschap of Jezus wel of niet zal genezen? En dan kijkt hij nog een keer uit het raam en ja hoor, Jezus ging mee. En hij ziet in de verte dat ze terugkomen, die ouderlingen, en Jezus erbij. Gelukkig maar, het was hoog tijd. En opeens dan bedenkt hij zichzelf, ja maar, dat kan eigenlijk helemaal niet. Die profeet van God... Die profeet van de God van Israël, die wonderdoener, die hoge, die heilige, die vrome Jood. Ik heb zoveel respect voor die Jezus. Die kan toch niet bij mij, vuile Romein. Dat kan toch eigenlijk niet. Dat is toch veel te groot dat hij bij mij binnenkomt. Wat een nederige, wat een ootmoed. Wat denkt die klein van zichzelf? Hij kijkt niet naar zijn positie als commandant.
Hij kijkt ook niet naar zijn prestaties. Ik heb toch het volk van de Joden lief. Ik heb toch uw volk lief. Ik heb toch de synagoge gebouwd. Nou, u kan wel weer wat terugdoen voor me.
Helemaal niet. Nee hoor, dat is er allemaal niet bij. Zou in vers 6, Jezus ging mee en als Jezus niet ver van het huis van die Romein was, zond de hoofdman over honden tot Jezus enige vrienden en die moesten tot hem zeggen, Heer Jezus, neem de moeite maar niet. Doe maar verder geen moeite, Heer Jezus, want ik ben niet waard. Ik ben niet belangrijk genoeg dat u, zo'n hoge heilige profeet, dat u onder mijn dak komt. Hoe dichter de Heer Jezus bijkomt, hoe kleiner die man wordt. Daar zit een les in. Daar zit een geestelijke les in. Vaders en moeders, hoe dichter de Heer Jezus komt in je leven, hoe kleiner je wordt. Hoe ootmoediger en hoe onderwaardiger je wordt in jezelf. Die hoofdman die durfde niet naar Jezus toe te komen. En toen kwam Jezus naar hem toe. Maar u kunt toch niet onder mijn dak komen? Ik ben veel te vuil, veel te onrein voor u. Hij zegt in vers 7, daarom heb ik ook mezelf niet waard geacht om tot u te komen. Durfde eigenlijk niet naar u toe te komen. Wie ben ik? Wat zijn wij in uw ogen? Ziet u dat, die onwaardigheid? Wat is dat? Wat is dat? Is dat ongezond? Is dat neurotisch? Is dat psychologisch afkeurenswaardig? Nee. Zie je dat verschil, kinderen? Wil ik ook even zeggen tegen jullie. Dat snappen jullie ook wel. Die ouderlingen zeiden van die Romein, hij is het wel waard hoor dat u zijn gebed verhoort. Hij heeft zoveel voor ons gedaan. Maar die Romein zegt van zichzelf, ik ben het helemaal niet waard. De mensen zeiden, hij is het wel waard. En hij zei van zichzelf, ik ben het niet waard. Hij dacht heel anders van zichzelf dan de mensen van hem dachten. Stel je voor dat hij het gehoord zou hebben. Dat die ouderlingen tegen Jezus zeiden, die Romein, die is het waard hoor. Stel je voor dat hij het gehoord, dan zou hij zeggen, mensen, houd toch op. Met een geklets. Ik moet mezelf eigenlijk alleen maar afkeuren voor die heilige profeet. En ik zal je zeggen, kinderen, ik hoop dat je dat ook begrijpt, en ouders, als de Heer Jezus in je hart komt, dan ga je zo goed van hem denken, maar zo klein van jezelf. Als de Heer Jezus echt in je hart woont, dan heb je niet zo'n grote mond en zo'n hoge dunk van jezelf, dat ben ik. Dan zeg je, maar dat is hij. Dan word je klein voor jezelf, en dan wordt God voor je groot. En dat heeft niet te maken met alleen maar in het begin en zo, maar ook als je de Heer heel goed en heel lang mag kennen. Johannes de Doper was zo'n man die de Heer Jezus heel goed kende. En hij zei, ik ben niet waard om zijn schoenveters los te maken. Zo klein denken van jezelf. Ootmoed noemen we dat. Dat is een sieraad van elk kind van ons. Met andere woorden, toen die oog in oog met de Heer Jezus stond, waar wij van spreken, hoe dichter Jezus kwam, toen gingen al die medailles en al die strepen en al die kronen, die vielen allemaal weg. Al die onderscheidingstekens, die mensen op zijn borst geprikt hadden, die vielen voor Gods oog allemaal weg. Dan kan ik niet meer in mijn uniformje komen voor het oog des Heren. Maar er staat, en dat vind ik het mooiste, er staat in vers 7, maar zeg het met één woord en uw knecht zal genezen zijn. Kijk, dat is nou een groot geloof. Niet alleen maar klein van jezelf denken, maar, andere kant, spreek maar één woord, Heere Jezus, en dan zal mijn knecht genezen zijn. Ongelooflijk, wat een geloof. Dat is de derde gedachte, het laatste wat ik ga zeggen. Zijn geloof. Hij geloofde zo vast. Heer Jezus, u hoeft nog ineens in mijn huis te komen. U hoeft hem niet eerst te zien. U hoeft niet eerst naar zijn hart te luisteren of het nog een beetje klopt. U hoeft niet eerst zijn pols te voelen of er nog hoeveel hartslag hij heeft. U hoeft hem niet eerst aan te raken. U kan van afstand al één woord spreken. En als u een woord spreekt, dan is het een woord met macht. En is die gelijk beter. Wat een geloof, wat een vertrouwen in het woord, in de macht, in de liefde van de Heer Jezus. één woord. Hij noemt de Heer Jezus ook Heer. Dat is heel bijzonder. Dat is heel bijzonder. Heer, neemt u de moeite niet, Heer. Vers 6, Heer, Kyrios, de gezaghebber. U bent de machthebber. En als u een woord spreekt als koning, dan is het een woord met macht. Dan gebeurt het. Spreek slechts één woord.
Ziet u, weet je wat een groot geloof is, kinderen? Schrijf op. Een groot geloof is klein denken over jezelf en groot van de Heer Jezus. Dat is een groot geloof. Je kent jezelf een beetje en daarom denk je klein over jezelf. En je kent de Heer Jezus ook een klein beetje en daarom denk je groot van Hem.
Eén woord uit uw mond en mijn knecht wordt weer gezond. Als u één woord spreekt, en wat zal dat ene woordje nou zijn? Vraag ik me af. Spreek slechts één woord. Wat zal dat ene woordje nou zijn? Welk woord moet de Heer Jezus dan spreken? Nou, ik denk dat bijvoorbeeld het woordje verdwijn. Als Jezus tegen de ziekte zegt, verdwijn, dat is één woord. Dan zal de knecht van de Romein weer gezond zijn. Een groot geloof, dat denkt groot van de Heer Jezus. Klein van jezelf en heeft genoeg aan het woord. Eén woord. Spreek slechts één woord. Één woord met macht. Dan is voorbij de zonde nacht. En dan keert alles ten goede. En dan gebruikt u in vers 8. Ik ben bijna aan het eind. Dan gebruikt de hoofdman in vers 8. Dan gebruikt hij een voorbeeld. Hij zegt, ik ben ook een mens onder de macht van anderen gesteld. Ja, ik ben een commandant. Maar boven mij staat er ook weer een hogere. Dat is de keizer. En die moet ik ook gehoorzamen. En de keizer van Rome heeft een keer tegen mij gezegd. En ik wil jou zetten daar in Capernaum. In Israël, en daar moet je gaan werken. En misschien vond ik dat wel of niet leuk, maar ik moest wel gehoorzamen. Ik sta ook onder het bevel van de keizer die mij gestuurd heeft naar Capernaum. En op zich ben ik ook weer bevelhebber, en de soldaten, die 100 onder mij, die moeten mij ook weer gehoorzamen. En hij heeft maar één woord te spreken. Als ik tegen de soldaten zeg, ga dan, dan moeten ze gaan. En als ik zeg, kom, komen ze. En als ik zeg, doe dat, dan doen ze dat. Zo werkt dat in het leger. Eentje van jullie had gebeden voor een neef die als soldaat in het leger zit. Als de commandant zegt op de plaats, rust of voorwaarts, mars. Eén commando. En ze gaan. En zo zegt de hoofdman, zo is het met u ook, Heer Jezus. U bent de Kyrios, de Heer. U bent de kapitein. U bent de generaal. U bent de koning der koningen, u bent de hemelse officier. En ik heb maar een beperkt gebied, ik heb er maar 100. Dat is mijn gebiedje. Maar u bent de koning van het heelal. En als u gebiedt, dan is het er, dan staat het er, één woord. Als u zegt tegen de wind en tegen de zee, kinderen, de Heer Jezus in de golvende zee, een scheepje. Als de Heer Jezus dan zegt, één woord, zwijg, wind. Wees stil, zee. Helemaal stil. Hij hoort. En als de Heer Jezus zegt tegen mensen die door de duivel bezeten zijn, ga uit, duivel! Dan gaan ze. En als de Heer Jezus tegen die zieke man zegt, alles van een afstand, hoeft hem nog ineens te zien. Verdwijn, ziekte! Die man is gezond. Ja, zo gaat het. Kom, gezondheid. Nou, en hoe eindigt het dan? Dan staat er in vers 9, toen Jezus dat allemaal hoorde, verwonderde Jezus zich over deze man. De Heer Jezus verwondert zich. Dat is ook apart. Hij weet toch alles, en toch verwondert de Heer Jezus zich over, niet over die goede werken van die man, maar over het geloof van die man. Jezus verwondert zich. Zou de Heer Jezus zich ook verwonderen over ons geloof? Er staat 2 keer in de Bijbel dat Jezus zich verwonderd heeft. 1 keer staat er in de Bijbel dat Jezus zich verwonderde over het geloof van deze heidense hoofdman. En de 2e keer lezen we dat de Heer Jezus zich verwondert over het ongeloof van de Joden in Nazareth. En dat hij daarom geen krachten kon doen. Zou de Heer Jezus zich nou moeten verwonderen over mijn geloof in hem? Zo kinderlijk, zo eenvoudig. Of zou de Heer Jezus zich moeten verwonderen over mijn ongeloof?
En dat hij daarom zo weinig krachten kan doen in mijn leven of in de gemeente. Ja. Heer Jezus verwonderde zich over hun geloof, over zijn geloof. En toen keerde hij zich naar de schaar en toen zei hij van, ik heb zo'n groot geloof zelfs in Israël niet gevonden. In heel Israël niet, niet alleen in Capernaum niet, maar in heel Israël niet. Zo'n groot geloof. En dat is nou een voorbeeld voor jullie, volk de Joden, mijn eigen volk, om zo'n groot geloof te hebben. In mij. Niet dat je dan veel kan vertellen, maar een groot geloof dat zegt, ik ben niets. Maar u bent alles, Heer Jezus, dat is een groot geloof. Klein van jezelf, groot, heel groot van de zaligmaker. Dat je verwacht van zo weinig, één woord, dat je van zo weinig zoveel verwacht. Eén woord uit Jezus' mond. En ik ben gered en ik ben gezond. Zo'n groot geloof heb ik in Israël niet gevonden. Dus de Heer Jezus zoekt dat. Hij zoekt geloof bij ons. Hij is op zoek naar een kruimeltje geloof. En wat vindt hij nou bij ons? Of hij vindt een groot geloof. Of hij vindt een klein geloof. Wankel. Vaak naar de omstandigheden kijken. Vaak zorgen, tobben. Ja, je vertrouwt wel op de Heer Jezus, maar vaak ben je er ook een beetje, je ligt wel eens wakker en zo. Kleingelovige. Of hij vindt bij ons ongeloof. Eén van drieën. Ook wij hebben van de Heer Jezus gehoord. Net zoals die hoofdman. Nou, hoe eindigt het gemeente, kinderen? En die vrienden die gezonden waren, die kwamen dan op een gegeven moment. De Heer Jezus is niet in dat huis geweest. Dat geloof ik niet. Ik geloof niet dat de Heer Jezus meegegaan is. Hij is niet in dat huis geweest waar die knecht lag. Maar hij heeft van afstand. Hè, toen die vrienden naar hem toe kwamen. Die zeiden namens de hoofdman. Heren, doet u maar de moeite niet. Want ik ben het niet waard. Omdat u onder mijn dak komt. Toen is de Heer Jezus niet meegegaan. Maar hij heeft inderdaad vanaf die afstand het woord gesproken. En Jezus ging niet mee, maar die vrienden gingen weer terug. En dat staat er zo. En die vrienden die uitgezonden waren, kwamen weer terug in het huis. En ze vonden die zieke knecht helemaal gezond. Hoe is dat toch mogelijk? Ze zijn 5 minuten geleden. Gingen die vrienden nog uit de ziekenkamer weg. En dan zagen ze hem doodziek liggen. Geen greintje leven meer. En dan komen ze na 5 of 10 of een kwartiertje komen ze terug. En die knecht, hij ligt niet meer op bed. Hij staat. Niet meer verlamd. Niet meer met pijn. Hij staat helemaal gezond. Nou, daar had ik een foto van willen maken. Jammer dat ze toen nog geen camera's had. Had ik een foto gemaakt. Wat denk je hoe die hoofdman eruit zag? Eerst zat die hoofdman bij dat bed van die slaaf. Zo verdrietig te kijken. En nu? Gezond. Die hoofdman die staat te stralen. Heeft zijn arm gelegd op de schouders van die slaaf. En die slaaf, ja, die staat met verbazing. Staat hij naar zichzelf te staren. Ik snap het niet. Ik leef weer. Ik kan weer lopen. Ik ben pijnvrij. Nou, daar had ik een foto van willen maken. Ik voel me beter. Het wonder was gebeurd. Ineens, als een blad aan de boom veranderd. Dat is nou de macht van het woord van de Heer Jezus. O, er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En wat nou de les van vanmorgen is. Jezus redt op het gebed. De zieke slaaf kon het zelf niet. Maar de voorbeden van de hoofdman. En de Joden. En die vrienden. De voorbeden van die lieve Romeinse hoofdman. Wat een hart had die man. Op grond van de voorbeden van die hoofdman. Werd de slaaf gezond. Zie je dat bidden helpt? Bidden ook voor een ander. De Heere Jezus redt op het gebed. Amen.